Ik groet jullie allen in Jezus' wonderbare naam en ik wil de Bijbel openen vanmorgen te beginnen bij Colossense. De brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente te Colosse. En dan wil ik de eerste vier versen uit hoofdstuk 3 met u lezen. Colossense 3, vers 1 tot 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. En bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik wil vooral vanmorgen wat vers 2 een beetje uitwerken met u. Waar Paulus eigenlijk de opdracht geeft, of de aansporing. In deze tijd is soms wel eens moeilijk, maar de Bijbel staat vol met geboden. En dat is niet om ons het leven moeilijk te maken, maar om ons te helpen. Om ons te helpen God te leren kennen. En om ons te helpen uiteindelijk veilig daarboven in de hemel aan te komen. En hier staat dan een aansporing, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En ik had pas met Jacob even erover, ook aan de telefoon, over een mevrouw die heel veel gedachten binnenkrijgt. En misschien dat wij dat ook allemaal wel een beetje kennen. En het is belangrijk voor ons dat wij ons verstand, wat wij van de Heer gekregen hebben, om dat te gebruiken. Om dat in te schakelen. En als wij ons verstand zelf niet inschakelen, niet gebruiken, daar niet de beheersing, de controle over hebben, dan wordt dat soms een valkuil. En dan kunnen er alle gedachten op ons afgevuurd worden, die we soms pijlen noemen. En dan kan er van alles bezig zijn in ons verstand, wat uiteindelijk een onderdeel is van ons hart. En zo kunnen er allerlei gedachten in ons hart komen, die niet van de Heere zijn en die u eigenlijk ook niet wil. En die gedachten die gaan dan toch mede bepalen wat wij doen. Dat heeft te maken met ons handelen. Uiteindelijk lijken wij ook als kinderen van de Heer op onze schepper, die de dingen bedacht en uitspraken, ze kwamen tot stand. Nou zijn wij niet natuurlijk, wij zijn maar kinderen, wij zijn niet de schepper zelf. Maar vaak zijn dingen die in ons gedachten leven, bepalend hoe wij gaan handelen en wandelen. En daarom spoort denk ik Paulus hier ook de gemeente in Colosse aan om te bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En zeker in deze tijd waarin wij leven, te midden van de wereld, die een beetje van slag is, die een beetje op hol is, wat eigenlijk vaak een totale gekte is. En als wij die gedachten toelaten die in de wereld zijn, dan komt de wereld in ons hart. Niet de bovennatuurlijke wereld, waar hierover gesproken wordt, niet de wereld van God, maar de wereld die in het boze ligt. Waar de Bijbel heel duidelijk over is, de gehele wereld, zegt Johannes, die ligt in het boze. En al zo probeert die wereld ook, als wij kinderen van God zijn, vat op ons te krijgen. En eigenlijk proberen ons mondo te maken, onze vrijmoedigheid roven, of ons druk te maken, waardoor wij onze vrede kwijtraken. Onze rust, ons contact met de Heere. Eigenlijk is daar de wereld altijd mee bezig. En beide gaat niet. Dat is ook wat Jacobus ons leert. Als we een vriend van de wereld willen zijn, dan zullen we op den duur een vijand van God worden. Dus vanmorgen willen we proberen eens te bedenken de dingen die boven zijn. En dat is iets, dat staat hier al. Je moet bedenken, dus je moet daar actief in zijn. En wij mogen leren, broeders en zusters, om onze wil ook daarop te zetten. Wij mogen leren dat wij kinderen zijn van de Allerhoogste God. Wij mogen leren dat Hij die in ons is, zegt 1 Johannes 4, vers 4, die is meer dan die in de wereld is. En wie is dan in ons? Wel, dat is God zelf. Als de Heer is komen wonen in ons hart, door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan is Hij zelf in ons. En dan hebben wij vanuit Christus alle macht gekregen, ook over de wereldse machten. Ook over alle boze machten, ook over alle leugengeesten. Al die fluisteraars die van alles in ons hart willen inbrengen. door middel van ons verstand, door middel van onze gedachten. En sommige kinderen van God die worstelen daarmee, kan de duivel onze gedachten lezen? Nou, ik denk het niet. Maar hij weet wel ongeveer wat wij denken, omdat hij ons leven kent. Omdat hij weet wie we zijn. En zeker als we in sommige families opgegroeid zijn, dan kunnen we daar nog meer last van hebben. Maar het gaat erom, als de Heer, Heer is van uw hart, dan hebt u van de Heer een verstand gekregen, u hebt een wil gekregen, u hebt ook een gevoelsleven, emoties. En dat mag allemaal zijn onder het beheer van de Heilige Geest. En dan mogen wij ons hart ook vullen met het woord van God. En dan mogen we ons hart en onze gedachten ook vullen met wat de Bijbel ons te leren heeft, ook over de dingen die boven zijn. Het is belangrijk, ik denk dat we dat wel beseffen allemaal, dat het belangrijk is, waar zijn wij in onze gedachten mee bezig? Zijn we bezig met de dingen van de wereld? Hoe vaak merk je niet, als je het woord van God gaat lezen, dan komt er een of andere gedachte in je. Dat is helemaal vaak niet belangrijk, dat kan ook wel even wachten. En er kunnen heel veel verschillende gedachten zijn. Meestal gedachten gewoon uit het leven. Dingen waar je mee bezig bent, bezig moet zijn, of bezig geweest bent. Maar op dat moment is het niet van belang. En dan is het van belang dat u uw wil daarop zet om dan het woord van God tot u te nemen. Zo is het ook van belang dat u uw wil daarop zet om de dingen van God te bedenken, ook de dingen die boven zijn. Nou, de Hebreeënbrief is een van de brieven die daar ons veel over wil leren. En misschien wilt u met mij even opzoeken, Hebreeën 10. En bedenk, broeders, zusters, bedenk dat u als kind van God niet verplicht bent om alles wat in uw hoofd binnenwaait, wat daar binnenkomt, om daarop te reageren. Bedenk dat Paulus ons geleerd heeft in Efeze 6 dat wij een wapenrusting hebben. Dat is Gods wapenrusting. Die is van een goddelijke kwaliteit. En niemand heeft recht op uw gedachten, behalve de Heer zelf, en datgene wat u zelf wilt bedenken. U wil moet daarover heerschappij voeren. Want als er iemand anders heerschappij voert over uw gedachten, als de wereld bepaalt wat u denkt, dan komt u onder de macht van de wereld. Als een ander bepaalt wat u denkt, dan komt u onder die macht van die ander. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij als kinderen van God leven tot eer en glorie van zijn naam. En de Heer heeft ons alles gegeven, zegt Petrus, wat tot het leven en de godsvrucht strekt. U bent niet langer een knecht. U bent niet langer een slaaf van uw gedachten. U bent ook niet langer een knecht of een slaaf van de zonde. Christus heeft u vrijgekocht. Dat zijn van de dingen die wij mogen bedenken. En de Hebreeënbrief die spreekt in Hebreeën 10 vers 19. We hebben er al iets over gehoord in de gebeden. Omdat wij nu broeders, maar ook zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Bedenk dat het van belang is om in te gaan. Bedenk aan de priesterdienst in het Oude Testament. En bedenk dan hoe de hoge priester maar één keer in het jaar gerechtigd was om binnen te gaan in het heiligdom. In het heilige der heiligen, daar waar God was. En nu door onze hemelse hoge priester mogen wij daar altijd naartoe gaan. Mogen wij er eigenlijk altijd zijn. Zijn wij met Christus gezet in de hemel. In de hemelse gewesten. Wat een geweldig voorrecht is dat. Maar als wij dat niet bedenken, als wij ons daar niet van bewust zijn, als wij daar niets mee doen, dan laten we als het ware het goud liggen. Dan laten we dat liggen in de kluis en dan kan er zelfs stof overheen komen. Zoals Jeremia dat spreekt, het goud is verduisterd. Maar het is de bedoeling dat wij leren leven, dat leven is verborgen met Christus in God, schrijft Paulus in Colossenzen 3... Maar het is voor ons van belang om dat verborgen leven te leren leven. En het is altijd goed om eerst te bedenken, als we bedenken de dingen die boven zijn, dan gaat het om een geestelijke wereld. Dat is niet een wereld van vlees en bloed. Dat is een geestelijke wereld, zoals Christus ons ook geopenbaard heeft en ook de Bijbel. Vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid wil zeggen vrij in je gemoed. Vrij in je binnenste. Dat wil zeggen geen bindingen, geen hindernissen. En als daar hindernissen zijn, dan hebt u van de Heer de macht gekregen om die te overwinnen, om die te doorbreken. U hoeft niet in die cirkel te blijven wat we vanmorgen gehoord hebben, maar dan mag u uitstappen. Die mag u doorbreken. Daar heeft God u de macht voor gegeven. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers met alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort, begiftigd door de kennis van Hem. Door Christus zelf, die in ons is en die bij ons is. Dus laat u niet de mond snoeren. Laat uw vrijmoedigheid niet roven, niet prijsgeven. Er kan van alles in je hart bewegen. Alles in je gemoed, in je verstand, in je gevoel. Er kan van allerlei hindernissen kunnen er zijn. Belemmeringen, stenen misschien. Wat het ook zijn mag, maar laat u daar niet door leiden. Maar laat u leiden door de Heilige Geest. En dan spreekt de schrift hiervan. Langs een nieuwe levende weg. Dus niet die oude weg. Niet die oude weg van het verbond. Van de voorhof en het heilige en het heilige der heilige. Niet de weg van de tabernakel en van de tempel. Maar nu is er een nieuwe levende weg door Christus. En Christus is voor ons gestorven. Toen hij stierf, scheurde dat voorhangsel. Dat was een heel dik voorhangsel in de tempel. Je kon er eigenlijk niks van zien wat daar was. We weten uit de beschrijving dat daar de ark was. Met het verzoendeksel en de cherubs. En wat er in die ark lag, weten we natuurlijk ook. Vanuit het woord van God, de wet en de staf van Aaron. En nou legt hij hier, de schrift legt ons uit. Die grote verandering, heel Hebreeënbrief gaat er eigenlijk over Christus. Over het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En het is voor ons van belang, lieve broeders en zussen, dat we niet leven naar het oude verbond. Niet naar allerlei wetten die we moeten volbrengen. Maar dat we mogen leven naar het nieuwe verbond in en door Jezus Christus onze Heer. En dan spreekt de Bijbel hier over, omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Dat is die hoge priester, waar ook Hebreeën 7 over spreekt, die altijd leeft om voor ons te bidden en voor ons te pleiten. En hij kan volkomen ons behouden, hij kan ons redden, maar niet alleen redden, maar ook behouden, want hij leeft altijd om voor ons te pleiten, te bidden en te pleiten. En dan denk je, hoe kan dat nou? Wel, dat is die bovennatuurlijke wereld. Dit is een geestelijke wereld. Daarin is dat mogelijk. Christus heeft niet meer een aards lichaam wat moe wordt, wat mat wordt, zoals wij. En wat een aantal uren per etmaal moet slapen. Dit is een geestelijke wereld. Dit is een eeuwige wereld. Dit is niet begrensd door tijd, niet begrensd door het gevoel, niet begrensd door de beperktheid waar wij allemaal mee te maken hebben in ons vlees. Dat is een leven wat voorbij is aan het vlees. Dat is een geestenwereld, dat is Gods wereld. Dat is een wereld die is niet onderhevig aan tijd of macht en kracht of wat het ook zijn mag. Maar dat is een bovennatuurlijke wereld. Bedenk dat, zegt Paulus. Dat wij daarmee bezig zijn, dat we begrijpen dat dat een bovennatuurlijke wereld is. Een hele andere wereld dan de wereld waarin wij leven. En dan spoort de Bijbel ons hier aan. Laten wij naderen tot God. Ik heb al gezegd, die priesters in het Oude Testament, die moesten naderen tot God. We weten van Zacharias, hij had de dienst in de tempel. Niet alle priesters mochten daar binnen gaan. Vandaag mogen alle kinderen van God, die behoren tot een nieuw geslacht van koningen en priesters, wij kunnen allemaal tegelijk contact zoeken met de Heer. Hoe wonderlijk is dat? Je hoeft niet te wachten op elkaar. Ja, als je met elkaar soms bidt, maar zelfs dan kun je in de geest tegelijkertijd meebidden. En dan worden we hier aangespoord. De Bijbel die kweekt nooit fatalisten, hè? Die kweekt nooit luiaards. Die kweekt nooit mensen die alleen maar moeten verwachten. Alleen maar moeten wachten, want zelfs het wachten betekent in de Bijbel verwachten. Dat is een activiteit. En als wij actief zijn in de Heer, en dat bedoel ik niet workaholics, maar als wij actief bezig zijn met de Heer en de Heer met ons, dan is daar een levende verbinding. Dat is die nieuwe levende weg. En dan kunnen we toegaan tot de Heer. En hoe moeten we dan naderen? Dat staat hier. Met een waarachtig hart. Nou, dat betekent als wij met een waarachtig hart, met een oprecht hart moeten naderen. Dat betekent dat er in de Bijbel dus geen onoprechtheid is. Daar is geen leugen. Daar is geen geveinsdheid. Met anderen mooier voordoen dan dat we eigenlijk zijn. Dan mogen we komen zoals we zijn. En dat is de aansporing. Dus uit hoe wij moeten komen, kunnen wij bedenken, kunnen wij leren hoe het daarboven is. Hoe het in de hemel is. Hoe het bij de Vader is. En hoe het bij de Heer Jezus is. Deze hoge priester, deze middelaar van een nieuw verbond die daar zit aan de rechterhand van God. Dat mogen we bedenken. En dat hij de Heer is, de koning die regeert vanuit de hemel. Dat er bij hem nooit een beperktheid is, hij is de almachtige, wonderbare God. Dus naderen met een waarachtig hart. Met een oprecht hart. Ik werd van de week getroffen eigenlijk door een tekst uit Spreuken 28. Ik zal hem u voorlezen. En daar staat: wie op zijn hart vertrouwt is een dwaas. Maar wie in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen. En dat is dan natuurlijk het omgekeerde hart. Dat is natuurlijk niet het hart waar de Bijbel hier over spreekt. Maar het is wel goed, we hebben dat vanmorgen al gehoord uit Spreuken 4, dat wij ons hart bewaren boven alles wat te bewaren is. Omdat de verstand een onderdeel is van ons hart. Kan via dat verstand, wat ik straks over had, kunnen er allerlei dingen in ons hart komen. Maar dan moeten we dat toetsen. Dan moeten we brengen onder gehoorzaamheid van Christus, zegt Paulus, 2 Korinthe 10. En daarom is het van belang, we mogen wel met ons hart de Heer dienen, we moeten zelfs met ons hart de Heer dienen, maar het is altijd van belang om dat te toetsen, ook door het woord van God, maar ook natuurlijk door de Heilige Geest en ook door elkaar. Dat we komen met een waarachtig hart, een hart wat vernieuwd is, een hart wat besneden is, door het woord en door de Heilige Geest. Zodat we ook een nieuw hart kunnen krijgen wat van de Heer, wat we ontvangen hebben, maar dat moet soms nog verder uitgebouwd worden. Verder vervolmaakt worden. In de volle zekerheid van het geloof. Dus, lieve broeders en zussen, boven in de hemel, bedenk dat daar is geen twijfel meer. Eigenlijk is daar ook geen geloof meer. Want daar is het geloof overgegaan in aanschouwen. Daar zien we de Heer. Daar zien we God. Daar zien we de Heer Jezus. Daar zien we die ons, zoals we zingen in lied 114, die ons zijn voorgegaan, onze dierbaren. Die gaan we dan weer ontmoeten. Dat is allemaal in de hemel. Dat is allemaal boven. Dat mogen we bedenken. Volle zekerheid. Maar nu hebben wij dat geloof nog nodig, omdat we nog niet kunnen aanschouwen. Zo mogen we toegaan. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Hebreeën 9 spreekt daarover, hè? Vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetloze God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus door het werk van Christus, door het bloed van Christus, mag ons geweten gereinigd zijn en gereinigd worden reeds nu. Maar we begrijpen, als we daarboven zijn, daar zijn geen slechte gewetens meer. Daar is geen ruimte voor onrecht. Ik zal het u voorlezen, als u wil, maak ik wel even mee. Wat de Heere zegt over de boze. Jesaja 14 onder andere. Maar sommigen denken dat hij daar nog boven is. Maar hij is uit de hemel gestoten. Jesaja 14 vers 12 tot 15. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster? Zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken. En u zei in uw hart: ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods ster, ik zal mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, en ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Christus komt altijd van het oosten, hè. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, ik zal me gelijkstellen aan de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. U ligt geveld op aarde, vers 12. Dus boven in de hemel, daar is niet meer de boze. Daar zijn geen boze geesten. Daar is niet het kwaad in de hemel. Daar is alleen goed. Er is alleen zuiverheid. Er is alleen heiligheid. Er is alleen vrede. Er is geen onrust. Er is geen oorlog. Er is geen verdeeldheid. Alle die daar zijn, die doen de wil van God. Dus ook een ding wat je mag bedenken. Als we daar zijn, dan zijn we de strijd te boven. Dan hebben we niet meer te worstelen tegen die macht in de lucht. Maar dan zijn we die strijd te boven. Dus boven in de hemel, daar is niet meer de boze. Die is uit de hemel uitgestoten. Maar dat betekent ook dat er boven in de hemel geen ruimte is voor hoogmoed. Want dat zien we, hij wilde zich aan de Allerhoogste gelijkstellen. Hij is gevallen door hoogmoed. Dus ook in de Bijbel is in de hemel is er geen hoogmoed. Dat betekent ook natuurlijk dat wij niet met een hoogmoedig hart moeten gaan bidden. Want wij komen met onze hoogmoed ook vandaag de hemel niet binnen. Wij komen ook vandaag met een onoprecht hart de hemel niet binnen. We komen ook vandaag met twijfel de hemel niet binnen. Hier staan de voorwaarden waar hoe wij mogen toegaan naar het woord, naar de hemel toe. Om contact te zoeken met de Vader. En in Hebreeën 12, een bladzijde verder, kunnen we ook nog wat lezen. Vanaf vers 18. En daar kan ons ook veel leren. Daar staat boven, bij mij boven vers 18, onze God is een verterend vuur. En dan staat er natuurlijk dat u niet genaderd bent tot een brandend vuur, tot donkere duisternis en stormwind. Dat was op de berg Sinaï. Tot een zuimgeschallen geluid van woorden, zij die dat hoorden smeekten, dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want ze konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd met een pijl doorschoten worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dat was het oude verbond, zonder dat daar het bloed van Christus was. Wat voor ons gevloeid heeft op Golgotha. Maar nu zijn we genaderd als we naar de hemel gaan. Daar kwam God als het ware naar beneden. Zoals we dat weten ook in de tabernakel, dat de Heere daar wilde wonen, dat hij daar kwam met zijn heerlijkheid. Maar nu mogen wij gaan naar de heerlijkheid van God. De heerlijkheid wil ook hier zijn natuurlijk, in ons hart, maar ook in het midden, in de samenkomsten. Maar wij mogen ook naar die heerlijkheid toe gaan. En ik hoop dat we daar vanmorgen iets van leren. Dat we daarin mogen delen, in die heerlijkheid van God, in die heerlijkheid van Christus. Dat is namelijk Gods verlangen. Want als wij mogen delen, persoonlijk, maar ook met elkaar, in die heerlijkheid van Christus, zal de heerlijkheid van God in ons midden zijn. En dan gaat dat licht meer en meer stralen. We weten, Johannes zegt, God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. Daarom is het in de hemel is licht. Dag en nacht is daar licht. Er is geen enkele vorm van duisternis. Geen enkele vorm van zonde. Geen enkele vorm van ongerechtigheid. Van onrechtvaardigheid. Dat mogen we allemaal bedenken. Dat is de plaats waarheen wij op reis zijn. En nu zegt Hebreeën 12 vers 22, u bent genaderd tot de berg Sion. Dat spreekt altijd van Jeruzalem. Dat wordt de stad van de levende God. Dus dat is niet meer zoals hier, waar we weten dat de boze de overste van de wereld is. Natuurlijk onder toelating van de Heer, maar hij is de overste van de wereld. De hele wereld ligt in het boze. En bedenk dan, broeders, zusters, als de wereld u wat aan te bieden heeft, dat het altijd in het boze ligt. Bedenk dan, broeders, zusters, dat alles wat de wereld u te bieden heeft, u niet kan brengen in die bovennatuurlijke wereld. Niet in de hemel. Het is totaal tegengesteld. Het is niet zo dat het en-en is in deze zaak. Het is tegengesteld. En dan zien we hier de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem. We weten hoe dat beschreven wordt in Openbaring ook, hoe dat er dat uitziet met die poorten. Maar daar zal ook geen onreine binnen gaan. Dus daarom kunnen wij ook niet vandaag binnengaan in onreinheid. Kunnen we niet binnengaan in zonde. Maar moeten we weten dat onze zonden vergeven zijn. Als we dat beleden hebben voor de Heer, dat die vergeven zijn, dan mogen we toegaan tot deze troon. En dan hoeft u niet een jaar te wachten. Dan kan op hetzelfde moment, als daar het bloed van Christus een reinigende werking heeft gedaan, dan mogen we toegaan tot de troon der genade, tot die berg Sion. Die stad van de levende God. Dus God zelf is daar. Daar hebben we al over gehad. Daar mag je over nadenken. God zelf is daar. De schepper van hemel en aarde. De grote Yahweh. Alles wat de Bijbel over hem leert. God zelf. Die is daar aanwezig. Dat is de plaats waar God woont. En tot tienduizendtallen van engelen. Ik moest er ook aan denken. Dat woord dat de Heer Jezus zegt. Wie mij zal belijden voor de mensen. Die zal ik belijden voor de engelen Gods. Dat staat niet voor zijn vader of zo, ook niet voor onze broeders en zussen die daar reeds zijn. Maar dan zal hij onze naam belijden voor de engelen Gods. Want die hebben natuurlijk ook een rol in het hele werk van Christus. Het zijn niet de boodschappers van het evangelie, dat mogen wij zijn. Ze hebben natuurlijk ook boodschappen gebracht naar de wereld. Maar dan zie je dat ook de engelen daar zijn. Punt 1, dat er tienduizenden zijn, tienduizendtallen, dat zijn miljoenen engelen. We weten dat hen die bij ons zijn, zij die bij ons zijn, zijn meer dan die in de wereld zijn. En dan mogen we bedenken dat er zoveel miljoenen engelen zijn, dienende geesten, ten behoeve van hen die het heil bewerken. En die zullen ook daar straks zijn in de hemel. En er wordt zelfs gezegd dat wij over engelen gesteld worden. Dus hoe dat allemaal zal zijn, dat weten we niet. Maar dat zijn allemaal dingen, daar mag u mee bezig zijn. Ja, Paulus spoort ons aan om daar mee bezig te zijn. Om te bedenken de dingen die boven zijn. Want broeders en zussen, dat is onze toekomst. En zeker als je wat ouder wordt, dan ben je dichter bij de toekomst. Dan ben je dichter bij die toekomst. En het is zo goed om dat te bedenken. Als wij daar ons hoofd mee vullen. Als we daar ons hart mee vullen. Ja, dan worden ze gevuld met de hemelse dingen. Dan worden ze gevuld met de hemelse glorie. Met de hemelse shalom. Met de hemelse heerlijkheid. Dan worden onze gedachten gevuld met Christus. Met die middelaar. Met die hoge priester die voor ons bidt en pleit. Dan worden onze gedachten gevuld met die eeuwigheid die nooit zal eindigen. Met die hemelse sfeer die we met de aardse woorden niet kunnen begrijpen. Maar dan komt u als het ware ook, en dat is geen opwerken, dat is ook niet mystiek. Dat is zo mooi dat God altijd, dat zie je hier ook, bedenkt de dingen die boven zijn. Dus God schakelt ons verstand in. Niet alleen de geest, maar ook ons verstand. En dan mag je toegaan tot die troon der genade. Daar als het ware nu reeds in die hemelse sfeer komen. En wat wordt daar gedaan? Dan zien we vers 23, een feestelijke vergadering. Een feestelijke vergadering. Dat is het ware eeuwig bruiloftsfeest zal er straks zijn. Ja, die 7 jaar, maar goed, eeuwig zal er een feest zijn. Dat is daar. Daar is blijdschap. Zoals we nu reeds die blijdschap mogen proeven als vrucht van de Heilige Geest, zo is daar een feestelijke vergadering. Dus dat is geen vergadering waar ruzie is, waar verdeeldheid is. Dat is er niet boven. Er is geen vergadering waar de een tegenover de ander staat. Waar dingen botsen. Waar nog onbegrip kan zijn. Een onvolledig inzicht. Een niet gereinigd hart. Wat verkeerde gedachten heeft. Een boze die invloed heeft. Die uiteenwerper, die diabolus. Daar is een feestelijke vergadering. Daar is eenheid. Daar is liefde. In de Bijbel is volkomen harmonie. En dan is er ook nog de gemeente van de eerstgeborenen. Ik denk degene die ons zijn voorgegaan. Die in de hemel opgeschreven zijn. In het boek des levens. En tot God de rechter overal. En hier wordt God beschreven als rechter. Zoals ook de profeet Jesaja daar natuurlijk over spreekt. Dat hij de wetgever is. De rechter over allen. Hoe heerlijk zal het zijn. Een rechtvaardige rechter. Niet een rechter die recht spreekt. Onder middel van allerlei invloeden, ook als hij zijn best doet, is hij nog, als het ware, onvolledig in zijn beperktheid die elk mens heeft. Maar hier is God de volmaakte rechter over allen. Tot de geesten van de rechtvaardigen die tot de volmaaktheid zijn gekomen. Die zijn daar allemaal. En dan wordt hier genoemd Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. We hebben er al eventjes over gesproken. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Het bloed van Abel dat roept om wraak, zegt de schrift. Hij was vermoord door zijn broeder en dat bloed riep om wraak. Maar het bloed van Jezus, dat spreekt van andere dingen. Die spreekt van verzoening. En zo wordt er wel eens een verkeerde uitleg gegeven als de Israëlieten bidden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar dat is niet het bloed van wraak. Dat is niet het bloed van Abel. Dat is het bloed van Christus. Dat roept om vergeving. Wat Jezus ook zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus het is niet zo dat als het ware het volk Israël daar omgebracht zal worden. Want God heeft andere plannen met dat volk. En dan gaat de Hebreeënbriefje verder, let er dan op dat u op hem die spreekt niet verwerft. Verwerp Gods woord niet, lieve broeders en zusters. Als daar staat, bedenk de dingen die boven zijn, heel eenvoudig. Doe dat dan. Werk daaraan. Dat doen we ook vanmorgen samen. Bedenk de dingen die boven zijn. Zoek op wat de schrift daarover te vertellen heeft. Ook natuurlijk vanuit de brief in Openbaring. Daar staat natuurlijk ook heel veel over. Maar heel veel woorden zijn er ook in de Bijbel op gericht. Over die hemelse toestand. Eén ding is nodig. Om dat te doen. Het is de Heilige Geest. We denken de dingen die boven zijn, maar er is in één geest de toegang. En bij de afsluiting van de dienst, dan horen we vaak het vers voorlezen vanuit 2 Korinthe 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. En ik zou vandaag ook dat erbij willen bedenken. De gemeenschap van de Heilige Geest. En dat is in uw persoonlijk leven, dat is in ons gezamenlijk leven, dat is in elke samenkomst. De gemeenschap van de Heilige Geest tussen u en de Geest, tussen de Geest en u en met elkaar, waar Filippenzen 2 over spreekt. Zonder de Heilige Geest, zonder de Geest van God is het onmogelijk om God te zien. Zonder de Geest van God is het onmogelijk om deze dingen te bedenken. Zonder de Geest van God is het onmogelijk om Gods woord te verstaan. Zonder de Geest van God is het onmogelijk om te prediken. Ja, u kunt wel prediken met menselijke wijsheid, maar niet met betoon van geest en kracht. Zonder deze Heilige Geest die God zelf is, die God gegeven heeft, om bij ons te zijn en in ons te zijn. Deze Heilige Geest heeft de toegang. En in de gemeenschap met de Heilige Geest, want we weten niet eens, zegt Paulus in Romeinen 8, hoe wij moeten bidden. We weten niet eens hoe we moeten bidden zonder de Heilige Geest. En dan heeft de Heer Jezus deze Heilige Geest gezonden, deze trooster, om in ons te zijn en bij ons te zijn. En deze Heilige Geest van God, die dringt zich niet op. Maar hij vraagt eigenlijk aan u. Hij vraagt eigenlijk aan mij. Mag ik u, mag ik jou gebruiken? Mag ik jou gebruiken als een tempel voor de levende God? Mag ik jou gebruiken om anderen tot zegen te zijn? Mag ik jou gebruiken om in jou te wonen? Die grote God is God, hè. Die is zo nederig dat hij u eigenlijk om toestemming vraagt. Mag ik jouw mond gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen? Mag ik jouw hart gebruiken ook om de gebeden op te zenden tot de troon? Is het misschien zo, broeders en zusters, dat ze boven in de hemel wel eens vragen, zich afvragen? Waar blijft Arie of Piet of Jacco of wie het ook zijn mag? We hebben hem al zo lang niet gehoord. En je zou denken, ja, maar ik heb veel gebeden. Maar zijn we dan misschien vergeten om te naderen tot de troon? Hebben we misschien van afstand geroepen? Hebben we misschien afstandelijke gebeden tot de Heere God die daarboven in de hemel is? Ja. De Heere wil dat wij naderen. De Heere wil dat wij gemeenschap met hem hebben. Als u geen gemeenschap hebt met de zon, kunt u niet warm worden. Als u geen gemeenschap hebt met de bron van de heiligheid, kunt u niet heilig worden. Als u geen gemeenschap hebt met de bron van leven, hebt u geen leven in uzelf. Dat is wat de Bijbel ons leert. En broeders, zusters, ik geloof dat alles in deze wereld erop gericht is om te zorgen dat we niet wandelen door de geest. We mogen gerust christelijk zijn. We mogen ook nog gerust christen zijn, hoewel we dan strijd hebben. Maar die gemeenschap met God door de Heilige Geest, die wordt zo makkelijk verbroken. In deze tijd van reuring, van drukte, van alles wat er op ons pad komt. Daar is de boze op uit, de tegenstand. Om die gemeenschap met de Heilige Geest te verstoren, want de Heilige Geest brengt ook in zijn gemeenschap met God. Die brengt ons in de gemeenschap met Christus. Die brengt ons in de gemeenschap met het woord. Die brengt ons in de gemeenschap met het bloed van het lam. Want de geest en het bloed zijn samen verbonden. Ja, wij zijn nog hier op aarde. Maar het is de bedoeling dat we in de hemel leven. Hoe moet dat dan? Wel door de geest. Hoe moet dat dan? Door de wandel in de geest. En dat is wat de Heer ons wil leren. En daarom heeft hij die trooster gezonden, die helper, die parakletos. U kunt dat niet in eigen kracht. Wij kunnen dat niet in eigen kracht. En daarom is zo van belang om oog te hebben voor de geest van God, voor de geest van Christus. Daarom is zo van belang voor de Heilige Geest. Hij deelt de gaven uit gelijk hij wil. Dat we ons daar ook in persoonlijk leven, ook als gemeente, naar uitstrekken. worden aangespoord om te jagen naar de geest van profetie. Nou, als we in gemeenschap met God leven, gemeenschap met de Heilige Geest leven, dan gaat Hij, ja, als het ware, die gemeenschap bewerken. We hebben een tijdje terug al een keer kort over gesproken vanuit Johannes 1, waar Johannes dat zegt: wij leren u deze dingen, wij verkondigen u deze dingen, opdat ook gij gemeenschap hebt met ons en onze gemeenschap is met de Vader en de Zoon. Zie je dat het mogelijk is? Als het voor Johannes mogelijk was, het is een plaaggeest, als het voor de andere apostelen mogelijk was om dat leven te leven met God, door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan is het mogelijk voor ieder kind van God. Niet om een apostel te worden, dat heeft met de bediening te maken. Maar wel om te leven in die gemeenschap met God. En als we leven in die gemeenschap met God, dan zijn we niet meer vervuld met onrust. Of met onvrede. Of met rebellie. Ja, we kunnen onze vragen nog hebben, want we zijn allemaal onderweg. De een is te kort onderweg, de ander wat langer. We moeten voortdurend dingen leren. Maar vanuit die gemeenschap met God leert Hij ons deze dingen. En dan komen we steeds meer, als het ware, onder de invloedsfeer van de Heer. En dan kan Hij meer en meer zijn stempel op ons drukken. Dat we ook een afspiegeling worden zoals Jezus. Een afspiegeling van zijn heerlijkheid. Een afdruk van zijn wezen. Dat leven heeft God bedoeld. En natuurlijk, in het begin van ons leven, dan is er geloof, dan is er bekering, dan is er reiniging. We moeten heel veel dingen afleggen. Maar die nieuwe levende weg, die brengt ons in de aanwezigheid van God. In de aanwezigheid van Christus. In de aanwezigheid van de heilige engelen. In de aanwezigheid van de shalom. Van de vrede. En als je die momenten mag hebben, dan proef je zwaar ook de tijdloosheid. Alles valt dan van je af. Nou, dit zijn de dingen die we mogen bedenken. Dit zijn de dingen, ja, die God voor ons bedoeld heeft. Kijk, als je de Heer ons dan leert in Johannes 4. Wie God aanbidden, moet Hem aanbidden in geest en in de waarheid. Dan gaat het even niet over je verstand. In geest en in waarheid. We hebben een nieuwe geest ontvangen. Dat is het orgaan, als het ware, waarmee wij contact kunnen hebben met God. En misschien zegt u, dat is moeilijk te begrijpen. Dat we niet alle dingen begrijpen op één dag. En er zijn nog een heleboel dingen, dat blijven misschien vragen voor ons. Maar wij moeten wel leven met datgene wat ons geopenbaard is. Datgene wat wij verstaan. Datgene wat wij hebben. En dan mogen we ons uitstrekken naar dat onbekende nog. Maar wij mogen niet leven, we moeten niet leven in dat negatieve. Dat is namelijk niet van de Heer. Dus van de tegenstander. Ongeloof. Dat is zonde. Dat is twijfel. Dat is van de tegenstander. Een tekort aan vertrouwen op God, dat is van de tegenstander. Of van ons hart wat nog verder vervolmaakt moet worden. God koestert goede gedachten over ons. Niet van onheil, zegt Jeremia. Maar goede gedachten over ons. Hoe kan dat dan? Wel omdat God goed is. Zijn wij al goed in alles? Ik denk het niet. Maar God is goed. God koestert goede gedachten over ons. En Hij wil dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Aan het beeld van zijn Zoon. Maar laten we dan bedenken de dingen die boven zijn. Nou, dan worden die dingen die we nu nog zo belangrijk vinden, die we moeilijk vinden om over te geven misschien. Dat wordt dan makkelijker. Dan zeg je hier, heren, neem het van mij weg. Alsjeblieft. Daar is dat kruis voor. Dat kruis is opgericht om ons te verlossen van onszelf. En ik wil nog één tekst met jullie delen. Ik heb er maandagavond al even over gesproken. 1 Johannes 3. Johannes 3 vers 24. Dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel eigenlijk vers 23. Dat heeft me geraakt van de week. Er staat: En dit is zijn gebod, in Johannes 3, vers 23. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Ik denk dat wij vaak een beetje afwachtend zijn. Als mensen. Er is een bevel tot geloof. Je kunt niet wachten totdat je gaat geloven. Je kunt niet wachten totdat je alles beseft wat er boven is. Daar moet je actief mee bezig zijn. In je verkeerde activiteit, maar een goede activiteit. En zo staat ook hier dat er een gebod is dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dan gaat u maar na in uw eigen hart als u aan het bidden bent. Hoe lastig dat soms is om dat gebod vast te houden. Heb je er nooit dat er machten en krachten op u inwerken om maar niet te bidden? Of om te twijfelen of u ervaart een vorm van doodsheid of van tegenstand of van twijfel, wat het ook allemaal zijn mag. Maar wij hebben het gebod. We hebben het bevel van de Heer niet om te geloven in uzelf, maar wel om te geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat is de naam boven alle naam. De naam die gegeven is waardoor alle moeten en kunnen zalig worden. En als u behoort bij de Heer Jezus Christus, dan rust die naam op u. En dan hebt u die naam gekregen van de Heer om in die naam te bidden. Om die naam te belijden. Dat is een goddelijke raad. Dat is een goddelijke instelling. Dat is Gods bedoeling. Broeders en zussen, het is niet de bedoeling dat we baby's blijven. Het is niet de bedoeling dat we kleuters blijven. Het is niet de bedoeling dat we jongelingen blijven. Maar dat we allemaal vaders en moeders worden in Christus. Er is geen één vader en moeder die te blijven is als een kind niet opwast. Als ze klein blijft. Dat gaat niet alleen van gestalte, maar ook in de ontwikkeling als mens. Het is de bedoeling van God dat wij als kinderen van God opwassen in de genade en in de rechte kennis van zijn weg. Dat we komen tot die volwassenheid. Tot dat zoonschap. Dat je weer anderen mag discipelen. Dat je weer anderen mag helpen. En anderen tot zegen mag zijn. Maar ik denk dat sommigen van u, misschien wel velen, of niet altijd, soms, er geen erg in hebben hoeveel tegenmachten en krachten er zijn in deze wereld om ons klein te houden. Om ons bij God weg te houden. Om maar te zorgen dat we het zo druk hebben, dat we geen tijd hebben om die gemeenschap met God te zoeken. Want u kunt wel hard lopen en heel druk zijn ook in uw hoofd en dan even tussendoor bidden. Nou, dat is heel mooi, maar ik hoop dat de Heer u meer tijd geeft. Maar ook de moeite. U moet begrijpen dat de onrust en wat er ook zijn mag, twijfel, moeite, zorg, zijn allemaal hindernissen, stenen op de weg om die nieuwe levende weg van Christus te bewandelen naar de hemel. Om te zorgen dat u maar geen gemeenschap met God hebt. En dan verliest u nu uw kindschap, natuurlijk blijft u een kind van God. Als uw kinderen ongehoorzaam zijn, dan blijven het ook uw kinderen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat wij onze tijd niet laten vermorsen. Dat die grote roven, die stelen, die slachten, die verdelgen waarvan Jezus spreekt in Johannes 10, ons niet weghoudt bij God. En dat kan ook door allerlei goede dingen. Misschien door een goed boek. Misschien door een andere goede daad die u hebt. Maar de Heer heeft mij geleerd dat ik jaren hard voor hem gewerkt had. En die zegt, Arie, het gaat me niet om jouw werk, het gaat maar om jou. Arie, je hebt overal tijd voor al mijn werk, maar niet voor mij. En denk, broeders en zusters, dat het een groot gevaar is, dat wij geen tijd hebben voor God zelf. Dat we geen tijd hebben voor Jezus die voor ons stierf. Dat we geen tijd hebben om te luisteren naar de Heilige Geest als Hij ons met ons wil praten. Als Hij gemeenschap met ons zoekt. We zeggen het elke week en we bidden het elkaar toe, de gemeenschap des Geestes. En daar bidden we elkaar ook toe. En dat is ook ons verlangen, dat is ook ons gebed. Maar wij moeten daar denk ik ook over waken. Jezus zegt, waakt en bid. Zijn wij nog wakker, wat we vanmorgen ook gehoord hebben. Niet alleen over de komst van Christus. Maar zijn wij wakker over ons leven? Zijn wij wakker over ons geestelijk leven? Zijn wij wakker over onze relatie met God? God zoekt niet zozeer die prestatie. Hij zoekt de relatie. En u weet, als u een relatie hebt met uw kinderen, of met uw man, of met uw vrouw, of met andere mensen, daar moet u aan werken om die tot stand te brengen. Daarna heeft die onderhoud nodig. Elke relatie heeft onderhoud nodig. Zo is ook de relatie met God. Dus ik hoop En bid, lieve broeders en zusters, dat wij door de gemeenschap met de Heilige Geest en met de Vader en met de Zoon, en als het ware God mogen behagen. En dat we die geweldige voorrecht als een kind van God, dat we die mogen gebruiken om in de gemeenschap met God te leven en toe te gaan tot Hem, telkens weer. En dat we samen dat gebod zullen gehoorzamen, dat wij geloven, niet in onszelf, niet in onze eigen kracht, niet hoe we goed kunnen bidden, of helemaal niet. Maar dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En dat we elkaar lief hebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. Dat is ook zo'n punt, hè. Velen denken dat we eerst moeten wachten op warme gevoelens. Het is een gebod. We moeten elkaar lief hebben, hoe dan ook. Alles wat ertussen komt, dat moet je dan overwinnen. Dat moet je dan opzij zetten. En wie zijn geboden in acht neemt, zegt Johannes, blijft in Hem. En Hij in Hem. In Christus en Christus in ons. En hieraan weten wij dat wij in ons blijft, namelijk, weer de komt hij, aan de Geest die ons gegeven heeft. Als je nooit de bewerkingen, de werkingen en de bemoeienis van de Heilige Geest bemerkt in je leven, dan is het tijd om de knieën te buigen, alleen nog met elkaar. En zeggen, Heren, wat zit er voor een blokkade? Wat is er aan de hand? Want deze Geest, die moet ons leiden in alle waarheid en in het leven met God. Amen. Laten we bidden. En danken. Hemelse Vader, wil u prijzen, Heren, voor uw woord. U prijzen, Vader, voor uw Zoon en prijzen voor uw Heilige Geest. En dank u, Heer Jezus, dat u een goed werk in ons begonnen bent, dat u het ook zult afmaken. En Heren, dat u ons die helper hebt gestuurd, deze trooster, om ons te helpen. Heren, bij datgene wat wij zelf niet kunnen. En Heren, wilt u ons een hart geven wat erop gericht is, om te bedenken, Heer, de dingen die van boven zijn. Daar waar u bent, in Jezus' naam. Amen.